Het is een issue in de jeugdzorg, ja. Ja.
Wat nog? Ik dan nog wilde vragen, zijn er veel jongeren die zeg maar echt weglopen en niet na een bepaalde uur terugkomen?
Langdurig weglopen komt voor, langdurig in de betekenis van een aantal dagen, nachten. Daar hebben we een procedure voor. Uiteraard zijn die, dat is in de jeugdzorg natuurlijk anders dan in de volwassenzorg, ze zijn aan ons toevertrouwd. Dus we gaan met ouders, met voogd, met politie nemen we contact op. In een aantal gevallen gaat er een opsporing lopen, zeg maar. En we hebben in die zin van in het sociale netwerk met ouders en met kennissen vaak afgesproken. Komt die bij jou? Geef ons een seintje. Het grappige is, al die kids zitten ook in de sociale media natuurlijk. En soms zien we gewoon op Facebook waar ze zijn. En daar sturen we dan iemand naartoe om ze terug te halen. Ja. Als ze dan zeggen, is er wel eens iemand weg die je nooit meer hebt teruggezien, dan komt dat bijna niet voor. Ja.
Andere vragen? Ja.
Wel ook van het CMB. Die bestendiging, hoe regelt u die eigenlijk? Want dat lijkt me een heel moeilijk probleem.
Waar je naar streeft, kijk, wat we proberen als bestendiging is naar arbeid. Wat we dan proberen te doen is om een jobcoach in te zetten. Dus een jobcoach die werkt vanuit de kennis en inzicht vanuit de jongeren en vanuit de instelling. Die de knoppen kent, om het zo uit te drukken, van de jongeren. En dan ook probeert de werkgever te ontzorgen, want dat is het vaak. Om toch een goede plek in een arbeidsomgeving te creëren. Als je erbij bedenkt, hebben we het daar in een vooroverleg ook net over gehad. Deel van die kinderen waren vroeger als ouder werden aangewezen op, noem even, sociale werkplaatsen. Nou, die sociale werkplaatsen die worden op dit moment afgebouwd, zogezegd. Dus er is wel een uitdaging om ook deze groep, als ze voorbij de 18 zijn, om die ook binnen de kader van de participatie goed bij de hand te nemen en ergens onder te brengen. En dat is denk ik wel een van de grote uitdagingen van, nou, zo zeggen, in Nederland op dit moment. Want er dreigen echt wel wat jongeren daardoor tussen wal en schip terechtkomen. Dus bestendiging richting arbeid, jobcoach. Ja.
Mevrouw Kler, ik zie de laatste vragen.
Ik heb van u begrepen, wist ik ook wel zo'n beetje, dat door de transitie van jeugdzorg naar de gemeente, dat de behandelduur korter geworden is. Dat is ook de reden waarom u het nu zo compact en samenwerkend probeert te doen. Het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk dat de jeugd goed terechtkomt.
Het is niet verboden om de microfoon dichterbij te houden. Ja.
Dat de jeugd goed terechtkomt na die behandeltermijn. Kunt u iets zeggen over hoeveel een percentage dat kinderen uiteindelijk naar arbeid, in de arbeid terechtkomen en voor zichzelf kunnen zorgen? Ik veronderstel dat een gedeelte van de kinderen ook terechtkomt bij waar we het straks over gaan hebben in deze vergadering, bij het participatiehuis, ja, in de participatiewet. En u zei, dus dat is een vraag, en u zei ook dat de inspectie verwacht dat u de kinderen probeert in beeld te houden. Hoe ziet dat eruit? Want ik ken de praktijk van 18 jaar en dan de straat op en zoek het maar uit. En ik vind dat een enorm probleem. Dus hoe ziet dat eruit en wat kan bijvoorbeeld een gemeente daaraan doen? Want daar zitten wij hier voor als verantwoordelijke voor de jeugdzorg. En ik hoor graag de ideeën of de voorstellen aan de gemeente die u daarover heeft.
De vraag is duidelijk. Dank u wel. Ja.
Goede vraag, waar ik niet zo 1, 2, 3, ga je meteen teleurstellen, het antwoord paraat heb. Als het gaat voor die bestendiging, het leven is soms heel praktisch. Het kind verlaat de instelling. In de eerste fase weet je nog waar dat kind terechtkomt. Maar stel dat er aansluitend allerlei mutaties plaatsvinden naar een andere zorginstelling of naar een andere woon- of leefomgeving. Dan zijn wij het enige tool die dan wij hebben is de traditionele telefoon en er achteraan bellen om te vernemen of het kind daadwerkelijk op de plek zit waar hij ooit naartoe is gegaan. En een van de zaken waar wij tegenaan lopen is dat we vervolgens ook niet goed kunnen volgen waar dat kind terecht komt. Terwijl we er alle belang bij hebben om te weten hoe goed of hoe minder goed het ze vergaat om ook te kunnen nadenken of we de goede dingen wil doen met die jongeren. Als je me nu vraagt welke rol kan de gemeente daarin spelen, dan ik zou bijna zeggen, geef mij vooral help mij bij het antwoord. Want ik heb dat niet precies een antwoord paraat. Jij, Rick?
Nou, we hadden het daar straks ook even over. Kijk, deze kinderen, als ze 18 zijn, en dan heb ik het over de kalenderleeftijd, hè, niet over die ontwikkeling, want daar zijn ze dan vaak nog niet. Die zijn ons, en daarin zijn ze wel volwassen, die zijn ons als zorg zat. Die zitten daar vanaf hun vierde, zesde, elfde. En die zeggen op hun 18e, joh, ik heb mijn leven lang goede raad gehad, ik ga het zelf uitzoeken. En dat is een slechte start als je dan je weg wil vinden in de samenleving met je handicap. Dus wij hebben zelf zo'n idee dat, hè, dus ga je ze nou opnieuw zorg opdringen? Hè, zeg je, oh nee, maar jou moeten we blijven houden, want jij hebt dat nog nodig. Dan zou dat misschien eens tegengesteld kunnen werken. Zouden we ze kunnen verleiden om onderwijs te blijven volgen? En dan noemen we het maar leren of anderszins, want onderwijs, al onze kinderen krijgen ze ook soms een beetje de hik van. Hè. Maar als je zegt, joh, wij willen jou blijven leren, dan zouden we misschien die connectie kunnen houden. He, dus in ons ISEO-concept zitten denk ik ook, los van wat wij in een schoolcontext doen, zitten ook vingerwijzingen naar de toekomst, waarin we kunnen zeggen, nou laten we contact houden en hun triggeren, uitdagen, verleiden om te blijven leren. En in dat leren verpakken wij wel zorg, dat doen we wel slim dan, dan kijken we wel goed mee. Ja.
Ja, maar dan heb je natuurlijk kinderen die zelfstandig moeten, die vaak geen onderdak hebben. Ja. Dan lijkt mij leren of blijven leren een flinke
Nee,
klus.
Je hebt er wel een aantal
van. Daar zou je kunnen zeggen, gemeente helpt erbij dat ze in ieder geval een plek hebben om te wonen en te slapen. Maar,
ik denk dat we het over hetzelfde hebben. Wat je op straat leert, daar hebben we het allemaal niet over, inderdaad. Ja. Ja, maar niet elk kind komt op straat. Hè. Er zijn voorzieningen. Het is naar huis, het is naar een woonvoorziening, het is naar een andere vorm van langdurigere zorg en zo. En daar zou je ze in beeld kunnen houden. Of daar zou je met je collega's waar ze naartoe gaan afspraken kunnen maken van hey, dit kind is te triggeren op dit leren. Zo, hè. Er zijn mogelijkheden, maar het is een lang traject.
Aanvullend daarop, wat wij zien als het gaat van wat helpt om te beklijven, wat helpt om goed terecht te komen. Het zijn bijna tegeltjeswijsheden om het zo te zeggen. Wat heel belangrijk is, is relatie. Een vriend, een vriendinnetje, waar je, zeg maar, die je kan sturen en helpt. Belangrijk is kwaliteit van wonen, je huisvesting, dat het droog, schoon en niet vochtig en veilig is. En arbeid, werken. Dus dat je daadwerkelijk je verantwoordelijkheid hebt, dat je geld kunt verdienen om je brood te kopen. Als je dan vraagt, ik heb even tijd gehad om na te denken over die vraag, wat zou gemeentes kunnen betekenen? Ik ervaar een onderbreking van het leven lang opleiden, LLO, daar hebben we ook op dit moment de mond van vol, dat er zou eigenlijk een soort voorziening moeten zijn, een onderwijs-leeromgeving voor die groep, heb ik in name even van 18 tot 25 jaar. Want iets verdient ook een omgeving, iets verdient ook een plek. En daar zou ik wel eens, daar ben ik wel mee bezig om te kijken hoe je zoiets zou kunnen realiseren. En dan zou ik een gemeente graag op mijn daarin zelf samen willen optrekken.
En misschien kan de gemeente helpen met die keten te bouwen waarin...
Uit de opmerkingen van mevrouw Klerks blijkt dat er een probleem is in deze vergadering die beeldvormend is. Dat betekent dat ze op de rem staan om oordelen uit te spreken. Maar u snapt dat ze u het liefste heel veel succes wensen met uw bijzonder project. Dank u wel voor uw heldere inleiding.
Graag gedaan.
Sorry,
Ben. Ja, misschien is het wel handig om kort richting mevrouw Klerks te antwoorden dat wij sowieso daar de aandacht voor hebben. Dat wij ook in een breed bestuurlijk overleg met z'n allen samen zitten. Dat is trouwens overigens vooraf aan deze vergadering vandaag geweest. En dat wij met z'n allen hetzelfde constateren als dat wat u constateert. En dat wij daarmee aan de slag willen naar de toekomst toe. Dus het heeft wel degelijk onze aandacht inderdaad.
Helder. Goeie afsluiting. We gaan over naar het volgende agendapunt. De evaluatie van de kwaliteit van de openbare ruimte. U kunt, als u vragen wilt stellen, uw positie in de middenring al innemen.
Oh, ik zie niks op dat ding.
De heer Doms zal ons door het vallen. Staat netjes verkeerd op de brief. Maar met evenveel fiducie. Met evenveel fiducie geef ik u het woord.
Ja, ik blijf daar. Ja, is goed. Prima. Ja, goedenavond. Dit jaar mag ik voor jullie de jaarlijkse schouw Openbare Ruimte 2019 presenteren. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Adi Bouwens, werknemer bij de Algemene Dienst. Toezichthouder werkvoorbereider. De jaarlijkse schouw is eigenlijk een terugkomend iets. Wat is dan het doel van dat schouwen? Als er trouwens nog vragen tussendoor zijn, stel die dan gerust. Want ik zal waarschijnlijk tussen de dia's heen springen om een aantal voorbeelden te laten zien. Het doel van de schouw is eigenlijk op een gestandardiseerde wijze de kwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk maken. Om te kunnen bijstellen waar nodig. Ja, dus de ambitie in relatie tot het dagelijks beheer. U te kunnen informeren over de kwaliteit van de openbare ruimte. De burger informeren. En de relatie leggen van de beleving van de burger middels het meldsysteem. En tenslotte de borgen van de kwaliteit. In principe heeft de gemeente een ambitie gesteld. En dat is eigenlijk verdeeld in links een aantal structuurelementen. Met eigen ambitieniveaus. Zo zie je bijvoorbeeld bij de centra's en de accenten dat wij op groen een B-niveau willen hebben. En op verharding bijvoorbeeld aan de komgrenzen rotondes een A-niveau. Zo zie je ook bijvoorbeeld dat er in de woongebieden een B-niveau is gewenst. En op de doorgaande wegen en begraafplaatsen een A-niveau. Deze kwaliteitsniveaus zijn vastgesteld. In het kwaliteitsplan openbare ruimte. In principe hebben wij een werkwijze gehanteerd waarbij wij op 60 locaties steekproeven hebben gedaan. Daar hebben wij verdeeld over de verschillende structuurelementen, dus zoals de centra's en de woongebieden. We hebben die gedaan in medio juni 2018. En daaruit volgend zijn eigenlijk vier beheerdisciplines ontstaan. Dat is verharding, groen, meubilair en netheid. En die laatste wil ik even toelichten. Netheid, dat is onkruid in groen, onkruid op verharding, zwerfafval, crafty en hondenpoep. En verder hebben wij nog gekeken in ons eigen meldsysteem. Van ja, hoe kunnen wij de relatie leggen met die vier disciplines waaraan gemeten is. Dus hebben wij in ons eigen meldsysteem gefilterd om die relatie te kunnen leggen. Ja, hoe hebben wij het dan gedaan in 2019? We zien veel groen. In principe is dat goed. Maar in principe hebben we op de verharding 90% van het areaal op een A-kwaliteit. Voor dit groen is dat... excuseer me, want die verspringt de hele tijd, die dia. Voor het groen is dat een 77% op A-kwaliteit. Het meubilair is dat 74%, excuseer. En de netheid heeft voornamelijk het kwaliteitsniveau B de overhand. En 16% daarvan scoorde op een C-kwaliteit. Nou, als we dan gaan kijken van ja, hoe is dat dan opgebouwd? Dus met name naar de voorgaande jaren, dan zie je dus dat er bij de verharding het groen en het meubilair een stijgende lijn in zit. En bij de netheid eigenlijk een dalende lijn. In principe doen we het goed, want we zitten eigenlijk rond de 8 en de 7, zoals te zien. En als we dan wat dieper daarop ingaan, dan kom je dus op de kwaliteit per onderdeel. En dan zie je bijvoorbeeld op de verharding dat we daar op wegmarkeringen, ik weet niet of het goed te zien is, maar dan zien we dat je voor ongeveer 10% scoren wij een zeer laag niveau. En dat is op het onderdeel wegmarkeringen. In principe bij het groen zitten wij voornamelijk op een basis in groene kwaliteit. En evenals de andere onderdelen wat ik daar nog verder wil toelichten. In principe zijn dit onze ambities in relatie tot de resultaten. Zo zie je bijvoorbeeld dat er in de centra's en de accenten veel onderdelen niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. In de centra's en accenten hebben wij een A-kwaliteit staan. En dan wordt vaker een B-kwaliteit gehaald. Dus dat is voor ons nog een verbeterpunt. Wil ik even verder gaan met de meldingen, om die relatie te kunnen leggen en dadelijk aan het einde wat conclusies trekken. Als we naar de aantal geregistreerde meldingen in 2018 tot en met 2019 bekijken, dan zien we een stijging in het aantal meldingen. Maar als we gaan kijken naar het aandeel, dus per beheerdiscipline, zien we eigenlijk dat dat aandeel min of meer gelijk is. Zo zie je bijvoorbeeld dat er het aandeel in het meubilair in 2018 18% is en in 2019 21%. Het aantal meldingen zijn wel gestegen, maar het aandeel is dus min of meer gelijk gebleven. En als we die relaties gaan leggen, dat zie je ook op deze sheet, er zit daar ongeveer een stijging of een daling in van 3 tot 2%. Dus in principe zijn we op de kwaliteitsniveau verharding in groen en meubilair zijn wij omhoog gegaan, maar op netheid zijn we omlaag gegaan, maar het aantal meldingen neemt toe. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van heeft dat min of meer geen relatie tot elkaar, omdat het aandeel min of meer steeds gelijk is. Als we dan even inzoomen op het onderdeel netheid, zo zie je dat binnen ons meldsysteem in 2019, zie je dat er, even goed kijken want dat kan ik niet goed zien, 482 meldingen zijn geweest in het onderdeel netheid. En als we dan gaan kijken van ja, waar bestaat dat dan uit, dan zie je dat 88 meldingen binnen ons systeem zijn geregistreerd op zwerfvuil en 148 stuks op illegale stortingen. En dat is in totaal is dat 58% van alle meldingen binnen netheid. Als we gaan kijken van ja, waar ligt dat dan aan, dan zie je, als we teruggaan naar de ambities, dan zie je bijvoorbeeld dat dat op de bedrijventerreinen is. Dan zie je bijvoorbeeld dat daar drie kruisjes staan bij zwerfvuil, onkruid in groen, onkruid in verharding. Als we teruggaan, dan hebben we nog een pijler onkruid. Bij onkruid zie je dat er met name onkruid in plantsoenen niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. Als we deze ook weer terug gaan bekijken, zie je met name bij onkruid in groen, horizontaal gezien zie je dat eigenlijk bij alle de centra's, de woongebieden, de hoofdinfrastructuur en de bedrijfsgebieden, dat er geen één pijler voldoet. Dus dat zijn op zich wel belangrijke conclusies die je hieruit kunt trekken. Wat zijn dan mogelijke verklaringen daarvoor? Een afname netheid zou je kunnen verwachten dat de inwoner sneller een melding zou doen. Echter blijkt dat niet uit de cijfers. We hadden net gezien dat min of meer het aandeel gelijk blijft per beheerdiscipline. Er zou meer bewustzijn van de bewoners, bij bewoners van leefomgeving. Dus bijvoorbeeld ook een klimaatdiscussie. Dus mensen zijn sneller geneigd om een melding te doen. Het melden is makkelijker gemaakt. Alle mediakanalen worden gevolgd. Er ontstaat meer bewustwording over het bestaan van het meldsysteem. Het wordt ook eigenlijk min of meer door de gemeente naar buiten gedragen. Bijvoorbeeld doordat er medewerkers, burgers en DOPS attenderen om meldingen te maken. De bussen van de wijkteams zijn bestikkerd. Toename intern geregistreerde meldingen van collega's. Dus we gaan ook intern van collega's meldingen registreren. En meldingen van middels social media, die worden ook in het meldsysteem geregistreerd. En we zien eigenlijk dat het meldsysteem min of meer ook een soort communicatiemedium wordt, omdat we ook positieve feedback terugkrijgen. Dus de belangrijke conclusies die we kunnen trekken.